Helemaal geen vragen. Dat is nog nooit gebeurd. Was het zo armetierig of was het zo duidelijk?
Het was zoveel. Ik ben het alweer vergeten.
Oké, wat moeten we herhalen?
Wat ik eruit getikt heb, ja. Dat is niet alle boeken lezen, niet alle kennis vergaren, maar gewoon in mijn tuintje wieden en
leven.
Gewoon leven en met in de nee. En dan kom je het vast.
Ik denk eigenlijk dat het zo is.
Ja. Hè?
Ik las van de week een artikel in de krant dat we met elkaar meer moesten gaan bidden. En dus dan moesten we veel meer groepen gaan vormen. En daar zijn allerlei structuren voor bedacht. En dan zou het wel veel beter gaan.
Ja.
Dan denk ik, ja, oké, maar wat is bidden? En als wij de hele dag met onze handen over elkaar gaan zitten te bidden, 1000 mensen tegelijk, dan hebben heel veel mensen geen brood meer.
Nee.
Maar er hebben ook heel veel mensen geen liefdevolle arm meer om hun schouder. En dan is er voor niemand meer ruimte dat die even bij je wordt opgevangen, want je moet bidden. Dus wat is het werkelijke bidden? Gewoon je tuintje wieden, want dan kom je misschien iemand tegen die zegt, heb je even tijd voor me? En dan kun je met hem gaan zitten.
Ja.
En ik denk dat dat de inzichten gaat geven die je nodig hebt om iemand van dienst te zijn. De gewone dingen doen. Maar juist het kennis verzamelen via boeken maakt ook inderdaad dat je gewoon doodmoe raakt van al die kennis die je ook nog moet ontwarren. Ja. Want het ene boek zegt dit en het andere boek zegt dat.
Precies.
Nou zou ik niet zeggen, je moet geen boeken meer lezen, want dan kan ik ook niet zeggen, ga maar nooit de boeken meer lezen.
Nee.
Maar ja, als je die boeken leest, heb je toch voorlopig al wel genoeg. En daar blijf je toch wel in lezen als het je pakt. Dus dat is dan niet meer erg.
Zo.
Dan kun je even goed je tuintje bieden, want ik denk dat het dan wat makkelijker zou kunnen gaan. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Dus
nee, maar voor mij dus wel.
Ja. Dus, ja. Nou, mooi dat u dat er heeft opgepakt.
Ja, maar ik heb ook heel veel boeken gelezen en heel veel dingen tot me genomen. En de plaats wilde ik niet meer. Ik was zo mooi, ik kon niet meer.
Maar dan bent u waarschijnlijk ook toe aan het begrijpen van wat u heeft gelezen en dat een plek geven. Nou, dan kun je gewoon je tuintje gaan bieden.
Ja,
dan ben je vrij.
En ik weet nu ook dat ik gevonden ben door God. En ik had altijd zo'n moeite met dat godsbeeld.
Ja.
Nu weet ik, God heeft mij nu gevonden in mijn hart.
En u heeft zich laten vinden, omdat u heeft gezegd, ik heb mijn tuintje gezaaid.
Ja.
En nou moet ik het ook nog gaan wieden. En als ik dat regelmatig doe, dan kunnen de bloemetjes juist goed groeien.
Ja, zo is het, zo is gevonden.
Ik denk dat het zo gaat.
Magnifiek.
Mooi.
Oké.
Is er een vraag of een opmerking?
Ja, je zou kunnen zeggen, dat tuintje is natuurlijk mooi, hè? Heerlijke rust, zielenontwikkeling. En je kunt zeggen van kennis en de gymnastiek, die wil je maar waaien, want daar word je ook niet wijzer van. Maar, er is natuurlijk ook nog een andere kant. Want wil jij je boodschap kwijt, van die verinnerlijking zeg ik maar, ja, in dat tuintje dan, dan loop je tegen de muur op. Dus je zal toch een beetje moeten weten wat die mensen beweegt. En wat daar leeft bij die mensen. Waarom ze zo muur vormen. Door zo'n anti-climax aan je bezorgen, zeg maar. Daar ben ik eigenlijk benieuwd van, want vanavond komt dat heel sterk naar voren. Die geestelijke ontwikkeling eigenlijk, hè? De innerlijking. Die vonk en zal gegeven. Aandacht geven en dan tegenover die kennis.
Ja.
Maar het leek er een beetje op van, doe dat dan maar helemaal de deur uit en ga maar door met je eigen ontwikkeling.
Ja. Ik denk niet dat je het helemaal kunt loskoppelen, maar ik denk dat je eerst moet weten dat niet via in eerste instantie de kennis je tot geluk en vrede en zo komt, maar dat alleen als de kennis gevoed is door een hartswillen, dat dan die kennis pas zuivere kennis wordt zoals die bij jou past, om hem met jouw talent benut te worden. Waardoor je dan dus datgene kunt doen wat je taak is en wat je wil ook meestal dan is. Want dat zal dan op één lijn wel zitten. Maar het is zeker niet zo dat je niet meer moet lezen of studeren, want het is alleen maar heel mooi om van heel veel dingen te weten. Maar je moet het ook wel aankunnen om veel dingen te weten. En als je er vervolgens niets mee doet met al die feitenkennis, verwart het. En dan raak je inderdaad vol. Maar als je die kennis dan verliest, denk maar door een ziekte waardoor je die kennis helemaal niet meer kunt uiten. Je zult maar niet meer kunnen praten. Of je zult maar dementerend worden of vergeetachtig. Wat doe je dan met al die feitenkennis? Niets. Maar je hartskennis blijft wel bestaan. Al kunnen je hersencellen, zoals de medische wetenschap dat dan zegt, allemaal niet meer omraderen. Je hartsmerken, dat blijft altijd in jouzelf. En dat kun je door je houding ook naar buiten laten zien. En als het dan zo is dat het niet zo positief is, kun je daar weer wat van leren. En andere mensen kunnen je daarbij helpen. Maar dan staat in ieder geval de feitenkennis niet meer in de weg. Dus het maakt ook heel eerlijk. Dus hoe je het keert of weet, uiterlijke kennis is natuurlijk van belang. Maar het gaat veel makkelijker als je eerst zorgt voor je hart. En als wij onze kinderen natuurlijk al heel vroeg naar school en laten ontwikkelen, dan doe je daar misschien wel een goed ding aan dat ze goede cijfers halen en hoge ogen gooien later. Maar waar is hun hartskennis? Is dat ook nog wel ontwikkeld? Of is dat juist helemaal teniet gedaan omdat alle aandacht naar iets anders uitging? En dus ja, kennis, wat is kennis? Echte kennis is denk ik die kennis die vanuit de liefde er is gegroeid. Nou, waar je dan de kennis vandaan haalt, kun jij tegelijkertijd toetsen, omdat de Godsgeest in jou, die liefde is, hem kan toetsen. Dan ben je een rijk mens. Maar als je dat alleen maar met je verstandelijke ontwikkeling moet doen, dan moet je ten eerste gezegend zijn met een goed stel hersens. Dan moet je ook nog wel weten waar je het over hebt. Dan moet je ook nog eens een keer durven. Want dan hou je denk ik al wel je mond als je merkt dat het niet echt wordt gewaardeerd of het levert je zelfs helemaal niets op. Dan heb je nog niks aan je kennis.
En dan denk ik nog aan die discrepantie die Judas beleefde. Tussen kennis hebben, goed breken en perfect allemaal. Maar aan de andere kant, hij miste de liefde. Maar dat is niet rijk, is dat bij ons ook zo. Dat avontuur. Durven we dat aan te gaan? Of kunnen we dat een plaats geven dat we op avontuur zijn? Hè? Je kan in je tuintje heel rustig daar bezig zijn, maar op een gegeven moment dan komt daar de klad in. Wat doe je dan?
Ik weet niet of er de klad in hoeft te komen als je alweer met liefde je tuintje liep en er tevreden mee bent. En zo klein wilt zijn dat je het avontuur, je tuintje te wieden, gewoon wilt aangaan. Dus met andere woorden, dan heb je eigenlijk weer de pijlers van het hele evangelie verenigd in heel simpel, doodgewoon, eenvoudig werk. En dat zonder mopperen, maar gewoon elke keer weer doen, zolang het onkruid er is. En dat onkruid is denk ik je avontuur.
Ja, avontuur kan zijn, laten we even zeggen, de liefde is de liefde, je moet voor iedereen respect hebben en verdragen. Maar nou heb je te maken op je werk of ergens anders met een, iemand, nou die noemen ze compleet een hetzebak met hoofdletters. Kun je echt niet meer omgaan. Maar dan heb je een avontuur, want dan moet je een keuze maken.
Ja, dat is ook je taalliefde.
Ja, nou, dat is mooi gezegd.
Ja. Naar twee kanten doen, misschien wel. Maar laat je het dan eerst maar voor jezelf doen, omdat je dan denkt, wat heb ik hiermee te doen? Dit onkruid is hier ook. Als je het dan onkruid wilt noemen, dan die grote lastbak. Maar je denkt niet dat het een onkruid is. Jij haalt de on eraf, of je zet de on voor het kruid. Dus als je dat zo allemaal kunt zien, dan weet je ook dat geen mens op de verkeerde plek is. En dan weet je ook dat jij daar misschien wel wat mee kunt doen. Dus dat is toch weer je onkruidje, gewoon maar elke keer wieden. Maar wat is wieden? Je moet daarmee wel weten wat onkruid is, want dat haalt het verkeerde weg. En Jezus zegt ook wel ergens, het onkruid moet natuurlijk wel samen opgroeien met het echte gewas. Want als dat niet gebeurt, dan zou het onkruid toch nooit een plek hebben. Dan zou het toch ook nooit tot wasdom kunnen komen. Dan zou het ook nooit kunnen verrotten. Dan zou het toch ook nooit in een hogere fase van bewustzijn verder kunnen groeien. En dan zou het toch alles stilstaan. Ja. En dat is dan tegelijkertijd misschien een antwoord op een stiekem vraag van waarom laat God het allemaal toch doen? Waarom kan het niet veel simpeler dat alles goed is? Nee, alles is gewoon niet goed, want het leven bestaat uit niet zo goed en heel goed. En dat moet samengaan, want anders kunnen we nooit van elkaar leren, maar ook nooit door of met elkaar leren. Dat is van even groot belang.
Ja, in dat tijdje kom je natuurlijk al hobbels tegen je leven, ook hobbels en drempels. En dan zit je van, maar mee op, hè? Dat ontmoet je veel mensen, tenminste ik dat. En dan is het, dan moet je die mensen, het enige wat je inderdaad kunt doen is natuurlijk te leren om dat avontuur aan te gaan. Hè? Om van binnenuit een innerlijke ontwikkeling naar, om maar te noemen, die liefdesvonk. Iemand die helemaal in de waar is, en die in zijn tijd niet weet waar hij beginnen moet, die moet je naar die liefdesvonk brengen. Dat is moeilijk.
Ik denk dat je, dat is moeilijk, maar je kunt niet zeggen hier is die of daar is die. Je kunt hem alleen maar gewoon toch weer bij beeld blijvend beginnen laten zijn tuin te weer. Dus het simpele dingetje te doen wat hij op dat moment kan doen. En dat levert hem misschien iets inzicht over zichzelf of over het leven op. Dat hij zegt, goh, ik kon het toch doen. En misschien is dat wel het begin om die volgende hobbel toch maar te nemen. Of zonder dat hij het aan heeft zien komen, is hij over de hobbel heen gegaan. Kan ook, hè? Is er nog iemand die iets te vragen heeft, op te merken heeft, aan te vullen heeft? Mag ook. Heeft iemand iets gemist in het verhaal?
Nou. Misschien kun je nog iets meer over Gnosis vertellen, want ik heb altijd gedacht dat Gnosis kennis is die van binnenuit komt.
In zekere zin zeggen zij, of althans dan de Gnosticus, die zegt het komt van binnenuit, want het verstand ben ik.
Op die manier, ja.
Maar als je zegt ik ben het verstand, dan zeg je dus ook eigenlijk ik ben de wijsheid. En dat is meteen die opwaardering van de wijsheid die niet op zijn plek is. Want wijsheid kan alleen maar daar zijn waar het eerst liefde was, want anders is iets nooit wijs. Dus dat houdt ook al in dat ook de Gnosticus zichzelf tegenpraat door te geloven dat de wijsheid het eerste is, want dat kan nooit. Iets wat wijs is kan nooit scheppen. Of is dat niet helemaal duidelijk?
Ja.
Alleen liefde kan scheppen, dat is niet een afgezaagd iets, want dat vinden we allemaal zo, ja, liefde kan scheppen. Ja, maar waarom kan liefde scheppen? Omdat het verbindt of afstoot. Dus dat betekent dat het de ene vorm maakt en ook de andere dus. En dat kan voorlopig dan misschien even niet samengaan, maar een keer komt dat wel samen, omdat liefde eindeloos is, dus ook eindeloos doorgaat met verbinden en afstoten. Dus je krijgt steeds andere vormen, totdat een volmaakt geheel is gemaakt, wat het evenbeeld is van God zelf. En dan kan het niet meer stuk, maar dan moet je beginnen om dat bij elkaar te houden. En dat doen wij eigenlijk, ieder voor zich en met elkaar. En als je dan zegt, de wijsheid moet het doen, dan heb je niet begrepen wat een mens is. Dan heb je een halve mens. En wijsheid loopt een keertje vast. Want wijsheid brengt altijd verdeeldheid. Het is ook het aspect van, als we dat zo willen zien, van het tweede chakra, waar de verdeeldheid zit, hè, waar de twijfel zit, waar het ja of nee zit.
Wijsheid is uit je eigen ervaring, die dus voor jouzelf wijsheid is.
Mm-hmm.
Dat kan niet verdeeldheid brengen, toch?
Nee, maar dan moet je wel eerst met liefde die ervaring ingaan. Ja. Als ik zeg ik ben ziek en ik wil het niet, en ik moet het niet en het is jouw schuld, dan ga ik niet met liefde in mijn ziekte. Dan kan ik dus ook nooit zeggen, het is goed. Ik kan het in ieder geval niet aanvaarden. Ik kan het nooit accepteren, inderdaad. Dus dan is het nooit wijsheid die mij dan daar een gezichtspunt geeft. Dat is altijd weer gebaseerd op de eerste stap van mijn leven, en dat is de liefde. Dat is ook Gods eerste eigenschap, liefde. En dan die tweede eigenschap is de wijsheid. Maar die wijsheid is gevormd door de liefde. Zoals ook de vaste wil pas gevormd wordt door de soort wijsheid en de soort liefde. Maar de vaste wil kan nooit gevormd worden als de wijsheid niet wijsheid is, maar een surrogaat wijsheid, omdat ook de liefde eigenlijk er al niet was, dus niet goed was.
En om dat te ontdekken, hè, bij jezelf.
dat is heel moeilijk. En dan moet je toch zeggen, oké, ik mag wijs zijn of ik mag dom zijn of jij vindt dat ik wijs of dom ben. Ik laat het helemaal in het midden. Ik ga niet oordelen. Ik ga gewoon lief hebben. Dan hoef je niks meer te weten. Dan ga je gewoon lief hebben. Dat betekent jezelf lief hebben met al je toeters en bellen. Maar ook de ander. Dat houdt dus in dat je veel rustiger in het leven kan staan, omdat je niet meer gaat zeggen, ben jij nou wijs of ben jij nou dom? Heb jij het nou goed ervaren of heb ik het niet goed ervaren? Heb ik het nou eigenlijk goed ervaren of wel of niet? Of, en dan zit ik in de twijfel. Dan laat ik daarmee al zien dat ik niet wijs ben. Ik moet gewoon lief hebben.
Maar dat is heel gewoon, dat is gemakkelijk gezegd, is mijn ervaring. Het gaat niet zo.
Nee, dat is zo. Maar als
zo
ik hier.
Gewoon is het niet voor mij.
Nee, het is ook niet zo gewoon. Maar als ik daarvan afstap en ik denk, ik geef het me op, want het is niet zo gewoon, ik kan er bijna niet aan, dan geloof ik toch niet meer in de liefde. Dan ga ik weer wijs worden. Want dat zal het dan wel zijn. Nee, ik moet bij de liefde blijven. Als ik bij de liefde blijf, dan blijf ik volhouden dat ik eeuwig door kan gaan met verbinden en afstoten.
Ik heb gemerkt mij te verplaatsen in de ander. Dat stond de liefde weer op gang.
Maar dan ben je bezig met het verbinden. Dan ga je verbinden met dat andere in de ander. En soms ga je verbinden met niet zulke goede stukjes, althans die jou in de war brengen of zwak maken. En dan zeg je, moet ik voortaan maar niet meer doen. Misschien heb je het niet eens door. En denk je dat het liefde is om je met die ander te verbinden. Maar dan blijkt het niet zo te zijn. Maar dan leer je weer dat er een andere verbinding is, want die komt er dan ook vanzelf wel, zo is het leven. Dus dat betekent dan dat je gaandeweg juist steeds beter leert waar je wel of waar je niet beter mee kunt verbinden in een bepaalde tijd of naar een bepaalde mens of in een bepaalde situatie. En als je dan toch de liefde als hoofddoel houdt, dan kan het eigenlijk niet stuk. Want al had je de kennis dan niet van iets, dan had de liefde je wel ergens gebracht. En daardoor leer je toch heel veel dingen vanzelfsprekend. De ervaring maakt je wijs, maar niet de kennis. Nee. Dus juist het verbinden met de ander is de naaste liefde, denk ik.
Dat moet je wel willen ook. Hè?
En die wil, die is weer gebaseerd op toch jouw liefde die dat wil.
Je kan niet zonder de
ander. Je kan, dat is haal en brengen. Je kunt gewoon niet zonder de eerste basis, en die basis is toch liefde. We gebruiken het woord liefde zo makkelijk inderdaad. Heb lief, maar ondertussen. Ja, maar het enige is dat je voor jezelf dan die liefde probeert gestalte te geven. En dan denk je vaak dat te doen door, de magie, dat is mijn weg. Of eer, dat is mijn weg. Of veel gestudeerdheid, dat is mijn weg. Of boekenwijsheid, dat is mijn weg. Of ik wil heel veel reizen, of dat is mijn weg. Dat kan wel nog best zo zijn. Maar heb je de liefde niet? Is dat veel reizen en al die andere dingen ook helemaal niet zoveel waard? Want die plaats je dan toch weer in een ander daglicht dan je aanvankelijk had kunnen doen. Een vraag ondertussen? Een opmerking? Of nee.
Hoe weet je nou als dingen jou mee duidelijk gemaakt worden of dat gevoel, of dat zuiver is? Er zijn ook boeken door mensen, hè, dan hebben ze dat woord gekregen. Het zijn hele mooie boeken hoor, en ik heb ook hele mooie boeken gelezen. En dat ik dacht van dat zal best kunnen zijn. Maar hoe weet je nou of iets zuiver is doorgekregen door mensen die dus hele mooie boeken schrijven?
Voor mijzelf is heel duidelijk dat als de schrijver er vooruit durft te komen, dat de hoogste liefde die oneindig is uit God voortkomt en dat die voorgeleefd is door Christus, is voor mij een criterium. Als die schrijver dat gelooft of verkondigt, dan put hij ook uit die bron. Maar als die persoon zegt, dat hoeft helemaal niet, of dat geloof ik eigenlijk niet zo goed, dat heb je helemaal niet ervoor nodig, dan weet ik dat hij kan putten uit een andere bron. En dat is dan voor mij een beetje hachelijk aan het worden. Dat wil niet zeggen dat het allemaal maar per se onwaar is wat die persoon schrijft of daaruit doet. Maar er zit een risico in wat ik zelf niet zou willen lopen. Dat is misschien niet voor iedereen zo. Dat heeft ook weer te maken, denk ik, met waar zit jij zelf? Kijk, als je zelf zegt, ja, ik weet dat er één schepper is en dat is eindeloos liefde. En ik ben gekomen om dat zelf ook zoveel mogelijk te bewerkstelligen in mijn zo zijn, zoals ik bedoeld ben door God. Ja, dan is dit duidelijk. Maar dan heb je ook tegelijkertijd geen andere kennisbron meer nodig. Want dan weet je dat het vanzelf komt wanneer jouw rijpheid daartoe is. Dus dan hoef je ook niet meer te jachten en te jagen en te stunten en allerlei vreselijke hoofdbrekens te doen om achter de waarheid te komen, want jij weet dat die niet af te dwingen is. Als iemand zegt, jij moet dit en jij moet dat, of het is zo en zo is het niet, of ik ben uitverkoren, maar jij toch net even niet, dan denk ik al dat je niet met God te doen hebt. Want God zegt, wees vrij en via allerlei wegen kun je mij ontdekken. Er komt altijd één moment dat je er niet meer omheen kunt om via mij te gaan. Maar dat kun je niet onderaan de ladder zeggen, want daar ken je dat hele begrip nog niet van God en zo. Dan kun je ook niet zeggen, daar wil ik naartoe of dat vind ik belangrijk. Je kunt pas weten of dat misschien een beetje belangrijk is als je er iets van gaat weten. Dus dat is allemaal groei. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat als we met allemaal verschillende unieke mensen zijn, dat er maar één weg tot God is. Want de een zit hier in zijn beleving en de andere daar. En het maakt niet uit of het beter of slechter zou zijn, zoals we wel eens horen zeggen, dat mensen zeggen, ja, maar ik ben al wat verder hoor. Ik heb dit eigenlijk niet meer zo nodig, dat heb ik al achter me gelaten. Ja, dat kan allemaal wel, maar dat zegt mij nog niet zo heel veel. Want het kan best zijn dat jij vindt dat dit beter is dan dat. Maar als jij vindt vanuit wijsheid dat dit beter is, heb je de liefde al niet. Dus daarmee passeer je dit niveau. Dan vind je jezelf wel wijs. En bedoel je aan magie of je bent helemaal ingewijd in allerlei esoterische zaken of voorspellingen zelf. Maar wat kun je er dan mee doen? Nooit op de juiste manier reageren vanuit liefde, want die had jij nog niet. Er was eens iemand die zei, ik ben bij die op bezoek geweest en dat is een hele bekende persoon in de spirituele wereld. En die heeft een voorspelling gedaan, maar die zal ik je maar niet vertellen. Dus het is een geheime voorspelling. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zeg, goh, daar schrik je zeker van. Nou, ja, weet ik eigenlijk niet, maar ja, je kan natuurlijk niet iedereen mee lastigvallen. Ik zeg, nee, dat kun je zeker niet, maar mag ik hem weten? Ja, maar dat was natuurlijk wel voor speciale mensen. Ik zeg, dus ik ben dan niet speciaal, toch? Ja, als je het zo zegt, maar zo moet je het niet zien. Ja, dan weet ik eigenlijk niet hoe ik het wel moet zien. Dus ik denk dat ik het gewoon niet mag weten, want jij vindt waarschijnlijk dat het alleen aan jou of jouw groep is voorbehouden. Ja, eigenlijk wel. Dan hoef ik jouw voorspelling ook niet te weten, want dan is hij waarschijnlijk niet waar of hij dient me niet. En toen werd ze stil, want toen was zij niet meer nodig. En dan denk ik, kijk, daar gaat het misschien wel om. Hè? Dat je heel simpelweg moet durven zeggen, alles wat ik in mijzelf heb, is waardevol, zolang ik voel dat ik er een goed mens bij kan zijn en er anderen ook gelukkig mee maak. Dan wil ik wel zeggen, ja, maar ik heb ook wel eens iets moeten doen waar anderen ongelukkig van werden. Een hele moeilijke beslissing. Ik werd om hulp gevraagd, maar ik moest hulp weigeren, want ik kon er niet meer aan. Maar ik heb hem daarom wel laten zitten. Dat is me wel kwalijk genomen. En dan zeggen ze, is het nou fout geweest? Want dan heb ik geen liefde gehad, want ik had toch meer moeten opbrengen. Ik denk dat het antwoord moet zijn dat God zegt, je doet wat je kunt. En ik heb jou dat gegeven wat jij kunt. Maar ik heb ook een grens kunnen willen stellen aan jou, die jij mocht aanvaarden. Maar je kon er ook overheen uit ego. Of omdat je vond dat jij anders misschien wel het compliment kreeg dat jij diegene toch hebt geholpen. Kortom, wij oordelen weer uit een soort kortzichtigheid. Maar ik denk dat het criterium weer hier is dat je je eigen waarde, zoals jij bedoeld bent te zijn, door God dan, nooit mag opofferen. Ook niet in een hulpverleningskwestie. Want dan ben jij jezelf niet meer, maar dan ben je uit je ego aan het tappen. En dan kun je misschien wel denken, ik help de ander, maar je helpt hem niet. Maar je helpt hem ogenschijnlijk door iets weg te nemen, wat misschien nog niet eigenlijk had moeten gebeuren op dat moment. En dan kan hij er wel van opknappen, maar omdat hij zijn ziel daar nog niet toe bereid had, is uiteindelijk door zijn ziel niet iets geleerd. En dat is veel erger dan dat een lichaam wel geneest. Dat is ook zoiets. Dus wanneer is iets waar? Als jouw geweten zegt dat het waar is, is het waar. Al is het misschien niet waar. Jij kan op dat moment toch niet iets anders bevatten door de maat van liefde of door de kennis daaruit dan je hebt. Dus je kunt alleen maar erop vertrouwen als jij zegt, ik wil de wil van de onvoorwaardelijke liefde doen die God is. Dan mag ik erop vertrouwen dat ik het goede doe en dan ook het goede herken. Laat ik dat dan nou maar met alle inzet doen die ik heb en dan doe ik het goede. En de gnosticus zegt dus uiteindelijk, ja, maar ik ben slachtoffer van een heel groot geheel. Ik zit gevangen in het rad van wat de goden allemaal voor mij hebben besteld. Dus er is geen ontsnappen mogelijk dan alleen zorgen dat ik slim ben door de kennis die ik verzamel.
Ja, dan hou je het in de hand, hè?
Dan hou je het in de hand, dat denk je dus dan. Maar je vergeet de liefde. Dus al zou jouw verstand, hè, je lichaam houdt dan op te bestaan, ooit een keer, ook de gnosticus heeft daarmee te maken, dan legt hij toch ook zijn verstandelijke kennis af. En wat blijft er dan over? Zijn maat van liefde waarin hij niet geloofde misschien. Dat wil niet zeggen dat de gnosticus een slecht mens zou zijn. Hè? Hou het goede, natuurlijk niet. Maar het gevaar zit er natuurlijk wel erg in. Maar het is echt een hoofdgedachte in de gnostiek. Dat die mens dus gevangen is en dat hij niet weg kan. Terwijl God zegt, niemand is gevangen. Jij bent pas gevangen als jij gelooft dat je gevangen bent. Nou, vrijer kan het toch niet. Met andere woorden, jij kunt geloven in vrijheid en tegelijkertijd onvrijheid ervaren. Maar zolang jij vasthoudt aan het weten dat die vrijheid er toch bestaat, kun je wel je onvrijheid verdragen. En dat is het in je tuintje wieden, waardoor je juist al hobbelend vooruit komt. Nog iets op te merken, te zeggen, te vragen?
Ik heb de Koran gelezen, vorig jaar moet ik niet zeggen. En toen dacht ik, hoe kan dat nou, dat we een zoon nodig hebben? En hij had geen zoon nodig, want hij was volmachtig.
Ja.
En dat heeft mij toen zo aan het... Ik was al bezig in de boeken van Worden aan het lezen, hoor. Maar toen dacht ik, nou, hoe kan dat nou, dat zo'n...
Het is een heel belangrijk punt natuurlijk. Als je zegt dat God een zoon nodig heeft, dan begrijp je al het woord zoon niet. En aan de andere kant kun je ook zeggen, begrijp je het woord God gewoon niet. Want dan weet je dat die ene God al compleet is. En dat de letterlijke zoon nooit hetzelfde kan zijn als de vader. Dan. Maar als je het geestelijk ziet, dan weet je dat de zoon niets anders is dan het in de praktijk brengen van wie God is. Nou, als je dat niet kent, ja, dan krijg je natuurlijk de raarste opvattingen.
Ja, maar als je de Koran leest, dan mag je dus aannemen dat alles doorgegeven is.
Ja, dat klopt.
Dan neem ik dus aan, dus wat daar staat, dan heeft die profeet het doorgekregen.
Ja, maar het zegt mij dus nog niets.
En dan denk ik, nou, hoe kan dat nou? Is toch ook een, hij is benaderd door de engel Gabriel. Ja,
maar God zegt, ik heb helemaal niets nodig om een doorgeving te geven. Dat kun je, dat hoef je niet te doen in trance of in een bepaalde staat van bewustzijn. Dat is er gewoon. Gewoon. Daar is geen toeter en bel voor nodig. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Als Mohammed zegt, ik kan alleen maar vasten, of ik moet alleen maar dit, of ik moet dat, of ik was. Hij zet allemaal rituelen of criteria, voert hij aan, waardoor het allemaal doorgegeven kon worden. Dan denk ik dat er iets... Wat risicovol wordt. Want het kan best zijn dat hij mediumiek gevoelig was. En dat hij het ook goed bedoelde. We kunnen ook nooit zeggen dat de Koran maar meteen maar fout is. Ik zou dat maar niet durven willen beweren zeggen. Ook dat is een weg tot God. Maar als we gaan zeggen, wie is er nou een profeet? Of wie is er nou de zoon van God? Dan denk ik dat er ook maar één ding heel duidelijk blijft. Is dat de één er moeite voor moet doen om iets te horen en te weten en op te schrijven. Waarin toch ook contradicties zitten. En dat de ander, dan bedoel ik dan hiermee Jezus, alleen maar op gezag van zijn woord alles tot stand kan brengen. Ja, dan weet ik denk ik eigenlijk al een beetje genoeg. Maar dat wil niet zeggen dat ook de leer in de Koran hele mooie mensen kan maken. En dat ook die mensen heel dicht bij God kunnen komen. Waarom niet?
Maar die Koran, hè? Ik wil de Koran lezen. Ik zou wel eens willen weten of dat beschikbaar was. Originele tekst van de Mohammed zelf, want naar de hand, toen dat in de hand is gekomen van kalifen, zijn ze kanttekeningen gaan maken. Die kanttekeningen zijn in de Koran geschoven op de muur, met al de regeltjes. En op de muur had je die Koran. Dus de gnostiek zit daar een beetje ook.
Ook de gnostiek zit in de Koran. Ja. En daarom kunnen zij elkaar ook nogal eens vinden. Dat is ook gebleken. En ook wetenschappelijk is dat daar wel iets over te zeggen. Maar we weten ook bijvoorbeeld uit de boeken van Jacob Lorre dat er iets wordt uitgelegd over hoe het met de Mohammed eigenlijk is gesteld. En hoe dat allemaal zo is gegaan en waarom dan ook. En als we dat lezen, dan wordt daar toch ook weer een hoop duidelijk. En wordt er ook meteen gezegd, veroordeel dat niet. Maar ook Mohammed heeft begrepen dat ook hij uit een verkeerde bron bij tijd en wijle heeft getankt. En dat is een krasse uitspraak, kan ik me heel goed voorstellen, ook voor degene die zeggen, ik geloof helemaal in de waarheid van de Koran. Maar dat hebben we met de mensen van de Bijbel ook. Dat hebben we van alle boeken, dat de een zegt wel eens en de ander zegt niet eens. Ja, daar gaat het al helemaal niet om. Maar als we het hebben over goddelijkheid, ja, dan kan ik verder niet zoveel meer zeggen. Maar dan zeg ik voor mijzelf, ja, ik heb daar niet veel meer voor nodig. Maar als een ander dat wel, dan is dat ook goed. Ik begrijp gewoon niet waarom mensen dan wel eens niet zien dat er een verschil is tussen een mens en Jezus. Dat begrijp ik dan niet. Maar dat maakt misschien nog wel niet zo heel veel uit. Het gaat erom dat wij elkaars wegen gewoon aanvaarden. En dat we allemaal de rijpheid hebben om een bepaalde vorm van religie aan te hangen. Of een bepaald boek te lezen of te waarderen. Waardoor wij de liefde eigen maken. Daar gaat het om. Nou, als we dat nou doen, dan gaan we ook vanzelf met de tijd zien wat er in zo'n boek toch wel waarschijnlijk niet klopt of waarschijnlijk toch wel. En of het dan gaat om de Bijbel of de Koran of de Bhagavad Gita, dat maakt dan allemaal denk ik niet zoveel uit.
Ik bedoel je misschien met die opmerking van net over Mohammed, dat hij dat boek van Frans Schumi, want Frans Schumi is een auteur binnen die openbaringen, die heeft verteld wat er met Mohammed in die naam al zou zijn gebeurd. Hij zou tussen 1600 en 1700 zich zijn gekomen dat hij veel valse leringen had verspreid. En dat wordt allemaal beschreven door een heel diepzinnig boek, geloof van meer dan 1000 bladzijden. Ik heb het een keer in handen gehad.
Dat bedoel ik inderdaad. Maar dat moet ik dan maar zeggen voor mijzelf. Dat is voor mij wel een bevestiging wat ik daarvan begrijp. He, dus dat werkt voor mij dan zo, maar daarmee wil ik nog niet zeggen dat ik tegen iets zou zijn of voor iets, want dat bestaat bij mijzelf eigenlijk niet zo goed.
Nee? Ja, dus, hij heeft ook heel veel dingen overgenomen he, van de Joods-Christelijke traditie. Ja. Het is niet alleen maar zo dat het een doorgeving is.
Nee, dat is
er staan zelfs dingen in die ook voorkomen in de Jacobus-evangelie. Dat heeft iemand baas opgelezen, die zei, komt ook voor in de Jacobus-evangelie, dat later als de jeugd van Jezus is ontvangen door Jacob Lorre. Bijvoorbeeld dat fragment over Jezus die duiven maakte van klei en die niet vliegen. Dus dat is gewoon iets wat ook in de Koran voorkomt. Dat wist ik niet, maar dat komt dus ook in de Vermoorden.
En er staat ook in dat Jezus een baby sprak.
Ja, maar de Koran is natuurlijk ook weer die samenvoeging van de kabbalistische leer, de gnostiek, de Essense leer, maar ook van de christelijke leer, maar ook van de Joodse leer. En als jij dan heel graag dat evangelie wil brengen bij de mensen en je denkt, dit klopt toch ook, dat klopt toch ook. En jij voegt dat samen, kan er natuurlijk uiteindelijk wel iets ontstaan waardoor we hele vreemde gevolgtrekkingen kunnen gaan maken. Vooral ook als je dan ook weer zaken letterlijk gaat opvatten. He, dus nogmaals, we moeten niet iemand of iets in diskrediet brengen, maar ik denk wel dat we eerlijk mogen kijken en ook eerlijk mogen zeggen, dit klopt hier even niet. En dat durven we vaak niet meer. Hè? Mogen we ook niet meer doen, hè? Want dan zijn we bedweterig. Of we komen alleen maar weer voor onszelf op en we gunnen een andere daglicht niet. Dat is niet eerlijk om te zeggen. Waarheid blijft waar. Maar je moet hem begrijpen. En je moet goed op de hoogte zijn. En je moet vooral werk willen doen om daarachter te komen. En daar ontbreekt het heel vaak aan. Dat mensen toch klakkeloos dingen aannemen. En ook op straffen van dingen aannemen. Dat is soms nog erger. Hè? Denk ook aan de leer die we in de kerken soms nog hebben, maar vooral ook hebben gehad. Bijvoorbeeld de zielenslaapleer. Dat heeft de kerk na het concilie van Nicea zelf in de Bijbel daarbij gebracht. Als bijbels, als kerkleer ingebracht. Dat dus de mensen tot de jongste dag zouden slapen. Of dat bijvoorbeeld door offers te brengen de mensen uit het vage vuur gehaald konden worden. En Jezus Christus zou ze dan op de jongste dag wekken. Dat zijn twee hele belangrijke stellingen geweest. En daar moest jij in geloven. Nou ja, het is allemaal wel verkocht als bijbels voer. Maar hoeveel mensen horen we nu nog, jong en oud, zeggen, nou die kerk en die God die hoef ik niet meer hoor, want dat geloof je toch zeker niet. Het is al lang geschrapt. Maar het leeft nog steeds door, omdat het zoveel pijn heeft gedaan en zo onrecht tegen God en zijn leer, dat men er nog over valt, gelovig of ongelovig. En dat is nou het leuke, ook ongelovigen vallen erover. Nou, dan hebben we toch al helemaal waar we wezen willen. Hè? Dat wat Jezus zelf heeft ingesteld, dat is niet meer de basis bij alle kerken geworden. En dan hebben we het over alle kerken of genootschappen op de hele wereld. Niet alleen in het christendom, maar waar Jezus die dingen heeft gezegd, en dat is niet de basis, maar ook het uitgangspunt, ja, het lijkt hetzelfde geweest, van een kerk of een groep of een individuele mens, heb je eigenlijk al een tekort. Nou, dan kunnen we bij elkaar en bij jezelf vooral te raden gaan en zeggen, wat zegt mijn liefde hierover? Nou, dan hebben we al gauw een antwoord. En dat is dan denk ik van God. Maar ook weer in die mate dat jij ook werkelijk die liefde zoekt. En denk je, nou, het komt morgen wel. Ja, dan moet je ook twijfelen aan jouw waarheidsgevoel. Je hebt nog liefde tekort. Dus we blijven nog even zoeken. Toch? Zo. U meneer had een vraag, denk ik. Voor...
Nou, weer een aanvullende opmerking. Ik heb het gewoon ook een aantal keer gelezen.
Ja.
Ik zou bijvoorbeeld ook in één vers staat, meld dat Jezus het woord van God is.
Mm-hmm.
En ook,
ja, maar daar zie je dus, het is goed dat u dat zegt.
Je moet de Koran eens heel lezen, want er zijn dingen die alles kennen.
Ja, maar dat is ook zo en dat is ook goed. Maar daar blijkt dus weer die samenvoeging uit, hè. Dat de schrijver toch ook uit het kabbalistische, gnostische hoekje iets heeft gehaald.
Ik ben niet bijgekregen.
Nee, maar dat weet men ondertussen. Hè. Dat is toch al wel wetenschappelijk bekeken.
Ik weet het, maar hij heeft het volgens mij gewoon
geïnterpreteerd. Dat zou je kunnen zeggen. Maar als ik wil dat ik uit dat vaatje tap en ik denk dat dat vaatje dat inhoudt, dan put ik daaruit, want dat is mijn bevattingsvermogen. Maar als mijn bevattingsvermogen zegt, ik kan dat aan en ik wil niet meer, dan kan ik uit dat vat putten. Daar ben ik heilig van overtuigd. Als het mijn gegeven is. Maar als ik denk, nee, het kan ook wel hieruit, put ik zonder dat ik weet hieruit en niet daaruit. En dat is het gevaar. Dus het zegt mij niet iets over dat hij geïnspireerd is. Het zal best. Met alle respect. Maar het zal best. Maar er zijn zoveel mensen die geïnspireerd zijn. Wat u ook zei, van ja, welke boeken nou wel en niet goed en heilig en vals. En... Nou, we weten dat inspiratie ook weer afhankelijk is van jouw mate van liefde. En als jij het niet zo heel serieus neemt met liefde, of je weet het nog niet, ben je al misleid. En dan kunnen zulke boeken uit de voortkomen. En dan zeg je, het klinkt heel mooi, dit ga ik doen. En dan bewijst het doen van die boeken vanzelf dat de waarheid niet klopt. Want er komt ellende, verdeeldheid, strijd, verdriet uit voort.
Hè? Dat geldt niet alleen voor de volmondigheid.
Nee, maar dat heb ik ook net al gezegd. Dat geldt voor alle religies. Dat met de Bijbel ook, toch? Als wij zeggen, ja, we moeten Gods naam verkondigen. Hè? Jullie weg, want jullie geloven niet. Nou, ik denk dat dat ook niet zo braaf is. Ik denk dat we allemaal allerlei vreselijke dingen van elkaar kunnen opnoemen. Hè? Maar Jezus zegt, maak je niet druk over wat waar of niet waar is. Kijk niet naar die evangeliën of ze wetenschappelijk verantwoord zijn of niet. Wees blij daarmee dat het wordt nageplozen, want zij bereiden mijn rijk voor. En ik zal wederkomen op de wolken des hemels. En de wolk is het inzicht wat groeit uit de liefde. En dat is de hemel. Dus als Jezus wederkomt op de wolken des hemels, weten we dat het licht wordt. En dat licht wordt gesteld, ja, dat kun je dan misschien over discussiëren. Dat is de nieuwe openbaring waarin we dat allemaal uitgelegd krijgen hoe het allemaal zit. Ja, dan hoef ik al niet meer, want dan denk ik, het is gewoon een bevestiging wat ik zelf al wist. Dus dat is voor mij dan, ja, er is geen spel tussen te krijgen. Maar iemand die dat nog niet zo weet, of helemaal niets weet van Bijbel, of hele nare smaak daarvan heeft overgehouden, of misschien niet de Bijbel, maar een kerkse leer of een opvoeding thuis met wat dan ook, dan kan ik me heel goed voorstellen dat ook dit niet voldoet. Maar ja, wat doe je met een beschadigd mens? Hoe kan die nog leren geloven in dat de liefde altijd nog steeds mogelijk is? He? Ook als je in elkaar getimmerd bent in de naam van God.
Nou, ik denk dat je dan, als ik mag onderbreken, een onderscheid moet maken. De liefde moet je gaan begrijpen, gaan ervaren. He? Tussen de geestelijke wereld en de materiële wereld. Want als we kijken naar wat dat tot beschadiging kan leiden, zowel in de Bijbel als in de Koran, he? Toch uitdrukken? Ja. In de Bijbel heeft men daar ook nog steeds moeite mee. Maar als men een onderscheid kan maken, kan zien tussen het geestelijke, het gaat om het geestelijke lichaam. Hè? Dus als je iets ergert, neem je dan afstand van. Ja, dat is dan uitgedrukt de hand
afhakken. Ja, niet
doen. Dat is lange tijd, heeft dat tot misverstanden geleid nog. Niet de ontwikkeling bij de Koran en bij sommige godsdiensten die daaruit voortkomen. Hoe men niemand snapt waar die eigenlijk mee bezig is.
Omdat de vergeestelijking nog steeds een beetje aan het afnemen is. Ja. En het verstandelijke, het materiële nog steeds toeneemt uit nood geboren. Omdat het geestelijke zo leeg is.
Ja.
Dus dat betekent dat deze weg nog even zich doorzet. Totdat de mensen zeggen, hé, ik kan jou vertellen dat die hand afhakken betekent niet doen wat je oog, wat dan verkeerd ziet, eigenlijk wil doen. Dus als we dat begrijpen, dan kunnen we elkaar dat ook gaan vertellen. Maar dat gaat gewoon niet als de tijd daar niet rijp voor is. En we ook zelf niet de moed hebben om daarover te hebben. Daarom zijn denk ik ook dit soort bijeenkomsten toch ook weer heel nuttig. Want we gaan allemaal naar huis met toch weer een klein beetje iets. En we hebben het er eens over, we laten ze liggen en vertelt eens wat. En die zeggen, nou, die is raar. En een andere keer denkt hij, maar wacht eens even, daar heb ik nou ook gelezen. Is toch zo raar nog niet? Ik ga er eens wat van lezen. En zo groeit het toch. En ik denk dat dat veel waardevoller is dan dat we zalen vol mensen hebben. Waarin de mensen in hun uniek zijn toch in de massa opgaan. Omdat de spreker zegt dat. Dat is veel gevaarlijker. Als Jezus wederkomt op de wolken des hemels, doet hij dat niet collectief. Dat doet hij voor ieder persoonlijk. En dat is van veel meer waarde. Want dan kun je in je gezin, in je werk, thuis, kun je dat allemaal gaan toepassen. En dan gaat een heel volk vooruit. Een hele staat. Een hele groep. Dat is van veel meer waarde. He, dus het verkeerd begrip, dat gaat ophouden. Maar de liefde zal toch eerst moeten groeien. Nou, wij zijn aan het oefenen door nog weer even tegen elkaar aan te schoppen, elkaar de ruimte te laten met angst en beven soms, hè, dat weten we ook. Waar gaat dat heen? Maar Jezus zegt, ik zal wederkomen op de wolken des hemels. En dat nieuwe licht, dat maakt de volken tot één. Nou, de mijnen zullen overwinnen. En wie zijn de mijnen dan? Iedereen die de liefde heeft. En daar hebben we een vrije keuze in. Dus of je nou via de Koran, of via geen boek, of via de Bijbel, of wat dan ook, tot God komt. Je bedoelt allemaal hetzelfde als jij weet dat je de liefde nodig hebt om vrede te krijgen. Of in jezelf die godsvonk, al geloof je niet dat die in je zit, maar dat je wel kunt zeggen, ik ben echt ikke. En ik help de mensen daarmee. Al ben ik maar schilder, al ben ik maar poetsjevrouw, al ben ik maar stamcelkweker. Hoe je erover denkt, maakt niet uit, als je de liefde maar hebt. En als dat er is, dan moet het er goed komen. Dat is al de wolk die de hemel toch eigenlijk bevolkt. En die wolk moet er zijn. Want als het allemaal helder zou zijn, zouden we toch helemaal stilzitten. Dan gaan we de hele dag zo lekker in de zon zitten. Nee, juist als dat wolkje er is, kun je zeggen, wat voor weer komt er? En dan blijf je alert. Zo kan je het ook bekijken.
Nee.